Welkom bij Unsandwiched. Als jij zin hebt, goesting hebt, tijd hebt om vandaag te leren hoe dat je het vertrouwen positief kan stimuleren in elk van je relaties, dan zou ik zeggen, blijf zeker en vast luisteren. Want deze aflevering is een beetje atypisch. Het wordt een monoloog, maar wel verdomd een heel interessante monoloog. De vertrouwensbatterij positief opladen. Waarom zou je dat in godsnaam doen? Bah, om een heel eenvoudige reden. Als je zelf niet de vraag stelt wat dat het fundament is van een goed functionerend team of het fundament van een intermenselijke relatie, los van het feit of dat die nu vriendschappelijk, romantisch of een andere dimensie krijgt, dan is dat ongetwijfeld het vertrouwen. Vertrouwen is eigenlijk doorslaggevend. Natuurlijk, vertrouwen, dat is redelijk ontastbaar. Ik kan niet iemand een speekseltest laten uitvoeren om te zien in hoeverre dat jullie vertrouwensband een goede evolutie kent. Nu, om daar een beetje gewicht aan te kunnen geven en om daar zelf mee aan de slag te gaan, heb je een aantal manieren om dat vertrouwen positief te gaan stimuleren. Vertrouwen, voor alle duidelijkheid, is een dynamisch gegeven. Sowieso is vertrouwen niet iets waar dat je sowieso mag van uitgaan. Je kan mensen al langer dan 30 jaar kennen en er gebeurt iets waardoor dat die persoon in kwestie zich helemaal anders gaat beginnen gedragen. Dus heb daar wel respect voor die vertrouwensbatterij. Don't take it for granted. Nu, om de vertrouwensbatterij te gaan bespelen, zijn er een aantal mogelijkheden, een aantal gedragingen die je kan stellen om dat eigenlijk in de hand te hebben. Of toch meer in de hand te hebben. De meeste mensen die kennen vertrouwen of die gaan vertrouwen een dimensie trachten te geven door aan te geven van ja, als ik veel met die mensen in interactie ga, ik zie die vaak en ik weet daar iets over, dan is er een goede vertrouwensband. En dat klopt ook wel. Als wij persoonlijke achtergrond kennen van elkaar, dan geeft dat een soort van herkenning en voelt je echt wel letterlijk meer op je gemak bij die persoon. Maar dat is lang niet het enige. Er zijn in totaal eigenlijk 9 gedragingen die je kan stellen om het vertrouwen positief te gaan stimuleren. En hier komen we meer in het vaarwater natuurlijk van de gewoontes terecht. Nu, wat dat fascinerend is bij de mensen die ik heb gesproken doorheen deze podcastreeks, stuk voor stuk gaven zij voorbeelden die terugsloegen op de vertrouwensband met mensen. Ze waren er zich niet van bewust, maar de gewoontes die zij stelden, die houden rechtstreeks verband met vertrouwen gaan stimuleren en gaan positief te gaan evolueren. Ik zal misschien om te beginnen eens kort de 9 gedragingen uitspreken die je kan stellen om de vertrouwensbatterij positief op te laden. Dus in de eerste plaats naleven van afspraken. Op nummer 2 staat zwakheden en fouten toegeven. Nummer 3, vragen om hulp. 4, opbouwende feedback geven. 5, dat is een beetje een tongbreker. Eerst duidelijkheid krijgen vooraleer conclusies vormen over de neiging en intenties van anderen. Ik leg nog zo duidelijk uit wat dat precies betekent. Nummertje 6, vergaderingen houden. Dat is sowieso goed voor het vertrouwen, want er kunnen dingen besproken worden en je gaat met elkaar in interactie. 1 belangrijke voorwaarde, mits afspraken. Dat wil dus zeggen, vergaderingen, alsjeblieft, houd je aan de tijd, geef op voorhand de tijd aan. Maak een agenda op voorhand en ga ook voor die agendapunten op voorhand aangeven hoeveel tijd dat je daar gaat in investeren. En je vergadering zal een pak leuker verlopen. Nummertje 7, herhaaldelijk gebleken geloofwaardigheid. Nummertje 8, begrip van unieke eigenschappen van teamleden. En nummer 9, ik heb hem al uitgesproken, de persoonlijke achtergrond. Nu, ik ga een keer in ware helikopterstijl boven de afleveringen gaan vliegen. En ik begin bij Carina. Carina was een dame die deel heeft genomen aan de eerste aflevering van de podcast. Een heel inspirerende dame, ook een heel warme persoonlijkheid. Was heel leuk om met haar een gesprek te hebben. En zij wist ons 2 dingen te vertellen die heel interessant zijn en die je eigenlijk voor jezelf meteen kan omzetten in een gewoonte. En het slaat terug op het principe van eerst duidelijkheid krijgen vooraleer conclusies te vormen over de neigingen en intenties van anderen. En hoe gaat zij dat doen? Wel, zij gaf een hele simpele, maar ongelooflijk krachtige tip mee die je kan gebruiken, een gewoonte, die je kan systematisch bij jezelf gaan programmeren als het ware, op een heel laagdrempelige manier. Namelijk, wij hebben de neiging om in gesprekken vrij snel de woorden te gebruiken ja maar. Terwijl ja maar, ja, dat onderbreekt echt wel de kwaliteit van de dialoog die op dat moment gaande is. En hoe slaat dat nu terug op die intenties van anderen? Wel, je kopieert wat die ander aan het vertellen is en aan de overkant krijgt hij het signaal, oké, die persoon is aan het luisteren, maar eigenlijk vindt hij zijn eigen agenda veel interessanter. Dus de ja maar, vervang die door iets anders. Zeg van, ik wil daar een toevoeging op doen, of gebruik een andere woordkeuze, maar vermijd zoveel als mogelijk de ja maar. En daarbovenop gaat Carina in interactie met groepen, dat kan je nog eens beluisteren in de eerste aflevering, en gaat zij ook de vraag gaan stellen, wat heb jij nodig in bepaalde settings? Ze sprak over mensen die met problemen aankomen, en zij verwijst, of zij stelt de vraag naar, wat heb je nodig om het probleem op te lossen? Wat is jouw behoefte? Zoek een heel krachtige manier om duidelijkheid te krijgen over de neiging en de intenties van de persoon recht tegenover u. Dus die eenvoudige aanpassingen in je taalgebruik kunnen een heel groot verschil gaan leveren. Caroline die kwam in de tweede aflevering en zij verwees ook nog eens terug naar de ja maar. En daarbovenop belichtte zij iets wat mij ook wel persoonlijk raakte en geen evidente evenwichtsoefening is. Caroline sprak over vertrouwelijke informatie. En vertrouwelijke informatie, dat kan informatie zijn die je krijgt van hoger hand, een vestiging die gaat sluiten of een reorganisatie die eraan komt. Kan ook zijn dat dat heerst binnen jouw team. Stel je voor dat je een van de teamleden eigenlijk wel vrij goed kent en die vertrouwt je toe dat het bij hem of haar thuis op dit moment niet zo goed gaat, waardoor dat er misschien wat sneller ruzies ontstaan op de werkvloer. Of dat die persoon wat later naar het werk komt en misschien ook niet echt zijn best nog doet. Enfin, dat kan wel vrij grote implicaties hebben. Ja, en dan kunnen er vragen rijzen. Hè? En dan zit je daar tussen twee vuren. Van ja, ik mag niks zeggen, ik kan niks zeggen. Is geen evidente. En voor een stuk, eigenlijk voor een groot stuk, ben je daar aan het spelen met jouw eigen geloofwaardigheid. Het is te zeggen, als het aankomt op geloofwaardigheid, helpt het door in dergelijke situaties bij die partijen die vragen om discreet te zijn, toch te gaan vragen, wat mag ik wel vertellen? Omdat als er dan vragen komen, dan weet je precies wat dat je moet zeggen. En het vervelende moment van, ja, ik weet het wel, maar kan het eigenlijk niet zeggen, dat kun je een beetje gaan omzeilen door onmiddellijk te zeggen van, oké, ik kan u dit vertellen en voor de rest kan ik er op dit moment niet meer over zeggen. En dat is tegelijkertijd, nummertje 2 in de gedragingen is, zwakheden en fouten toegeven. Je zou kunnen zeggen, dat is bijna een zwak moment gaan toegeven van, ja, ik kan het niet, of ik mag het niet, of ik, het is de moment niet, laat het ons zo misschien noemen. Nu, op zich is dat de eerste waardevol tip die ik u wil meegeven. Als het gaat over gewoontes, als je in die positie terechtkomt, stel aan die personen de vraag, wat kunnen we wel vertellen? En ik verwijs nu wel specifiek naar de we, want het is minstens even belangrijk dat het verhaal ook consequent is. Dat jij niet A zegt en de persoon die er ook iets van weet, B zegt. Want dan gaat het terug de geloofwaardigheid gaan aantasten. Nu nogmaals, het is een delicate oefening. En het flirt ook een beetje met onze waardes voor wat dat betreft eerlijk zijn. Of eerlijkheid beter gezegd. Het flirt ook met overtuiging zoals ik moet altijd eerlijk zijn en ik moet mensen kunnen helpen, ik moet mensen vooruit kunnen helpen. Het botst in onze psyche als we dit aan het doen zijn. En dat geeft niet zo'n leuk gevoel bij zo'n momenten. Nu, weet uit onderzoek blijkt dat wij allemaal wel daar een beetje tegenop lopen, tegenaan lopen. Wij noemen dat ook wel in de volksmond als we toch wel dingen gaan zeggen die misschien niet 100% correct zijn, hè? Een leugentje om best wel. In de psychologie wordt die uitgesproken als een pro-sociale leugen. En een pro-sociale leugen, dat is het moment waarop dat je iets gaat vertellen, waarbij dat je vooraf hebt rekening gehouden met de impact van wat dat je gaat vertellen. Ik ga mij verduidelijken. In sommige situaties is de volledige en absolute waarheid vertellen en op een manier dat het klikket niet zo botsend is, bij wijze van spreken, heeft soms zo'n hoge impact dat het interessanter kan zijn om het dan toch beperkt te houden, de mededeling die je brengt. Dus je gaat eigenlijk vooraf de afweging gaan maken, wat is nu echt de meerwaarde dat ik hier ga doen, door alles te vertellen. En dan zou je kunnen zeggen, ja, dan ga je bewust gaan liegen. Nee, het is meer genuanceerd. Je gaat de afweging gaan maken van, wat levert nu op dit moment de grootste meerwaarde op. En soms is het ook gewoon zo, dat je vanuit jezelf nog zoekende bent naar een manier om die informatie te delen, of een tijdstip om die informatie te delen. Het is niet zomaar voor iedereen even makkelijk om recht toe recht aan te zeggen wat dat er gaande is. Dus, Caroline, bedankt voor deze wijze les. Van Caroline gingen we naar Kenneth. En Kenneth die, is een persoon die uit een technische achtergrond is doorgegroeid naar een leidinggevende functie. En dat is ook wel een interessante setting. Want in veel organisaties en bedrijven zie je mensen teams aansturen die van origine eigenlijk niks te maken hebben met leadership, maar die op die positie zitten omdat die mensen ook ongelooflijk veel weten. Dat is een wandelende encyclopedie. En op technische kennis niks op aan te merken. Natuurlijk weten we allemaal dat technische kennis geen synoniem is voor, nou, ik ga het nu een duur woord er tegenaan gooien, voor de human skills. Dus het is niet omdat je heel veel technische kennis hebt, dat je ook nog een keer heel makkelijk met mensen kunt omgaan. En dat is toch wel ook opnieuw een oefening. Nu, voor de mensen die in die situatie zitten, dan is het ook wel zo dat jouw technische kennis op dat moment ook wel in je voordeel speelt. Want dan zitten we bij het principe van geloofwaardigheid, hè? Herhaaldelijk gebleken geloofwaardigheid. Als ze bij elkaar informatie gaan ophalen en de informatie die we krijgen is bruikbaar en we merken dat meerdere keren, dan gaat die persoon bij ons in vertrouwen gaan winnen. Want het klopt wat die persoon zegt. Daartegenover staat ook natuurlijk dat het niet het enigste is. En ik denk ook wel dat heel wat technische experts ook wel een keer sukkelen, en Kenneth gaf dat ook, was ook zo eerlijk om dat aan te geven, op het moment dat zij iets niet weten, durven ze dat dan ook niet toegeven, want ja, ze zijn de technische expert. Daar zou ik als gewoonte willen meegeven, zeg dat. Want om hulp vragen staat op nummer 3 van de gedragingen die je kan stellen om het vertrouwen positief te laten evolueren. Dus vraag gewoon om hulp. Het is ook perfect normaal dat je dingen niet weet. Er is ook ontzettend veel informatie, er is ontzettend veel te doen, je kan ontzettend veel doen. Ik weet ook niet alles. Als ik persoonlijk zelf voor groepen sta of mensen begeleid en zij halen een theorie aan of een naam aan van een boek en ik heb dat nog niet gelezen, ben ik zeker en vast niet beschaamd om te zeggen, nee, dat heb ik nog nooit gelezen, ik heb er nog nooit van gehoord. En soms hoorden we wel een keer van, hè, dat jij dat niet kent. En dan denk ik van, ja, ik ben ook niet perfect. Dus die openheid waarmee dat je daarmee omgaat, is veel belangrijker. Dus gewoon aangeven, ik weet het niet, maar kun je het mij uitleggen? Dan, ja, dan ga je ook in een positieve interactie met de mensen rondom jou. En mensen vinden dat ook wel, het meeste van de mensen vinden het ook leuk om mensen te kunnen helpen. Dat zit een klein beetje in onze natuur, of een beetje veel in onze natuur. En jij op dat moment leert ook bij. Dus zou ik zeggen, doe maar. Vraag het. Van Kenneth zijn we naar Jean-Paul gegaan. Het was een heel interessant gesprek. Jean-Paul heeft ook bakken ervaring. Hij is ook allemaal, hè. Allemaal zijn het zeer aangename mensen waar ik mee gesproken heb. Jean-Paul heeft een heel sappige manier om de dingen te verwoorden. Toch wel eentje dat bij mij bijbleef, was de uitspraak. Hè. Je wilt toch niet beginnen bij een werkgever en dan daarna beginnen lijken op al de rest. Je wilt toch relevant zijn. Ik zou aanraden, beluister de aflevering zeker en vast is. Maar iets wat hij aanraakte, was het naleven van afspraken. Afspraken maken in een team en het naleven van afspraken. In mijn ervaring kom ik vaak tegen dat groepen nogal sceptisch zijn tegenover afspraken formuleren. En mensen zeggen soms, moet dat nu allemaal geformuleerd, moet dat allemaal op papier komen te staan? Ja, dan durf ik toch wel vrij snel zeggen, ja, toch wel. Omdat in the heat of the moment, en Jean-Paul heeft daar ook naar verwezen, als de stress omhoog gaat, is een belangrijk aspect, stress, geloof mij vrij, dat beïnvloedt uw gedrag veel meer dan dat jij zelf wil. Als de stress omhoog gaat en we schieten in emotie, zou het wel eens kunnen dat we met nogal harde woorden tegen elkaar zeggen van, maar dat is niet juist wat dat jij zegt en dat klopt niet en wie jeter dat je zegt enzovoort. Als je dan een neutraal kader hebt, zoals een afsprakencharter, ja, dan zie je het voor uw neus. En feiten brengen rust, hè, dames en heren. Want emotie ontstaat wanneer dat wij het verhaal aan onszelf verkopen van die feiten. Maar feiten zijn feiten. En rond feiten kun je niet rond. Ze zijn wat als ze zijn. En door daar naar terug te keren, dan creëert je ook wel een stukje rust. Dus een gewoonte die je hieruit kunt halen is bepaalde afspraken die je hebt als team. Die ook al zijn zo geschreven, maak er eens werk van die nog een keer te bundelen. De afspraken die jouw team vormen en die je nodig hebt om dagdagelijks de verantwoordelijkheden te kunnen nemen die je wilt nemen. Dat is interessant dat iedereen daar op een neutrale manier kan naar kijken en dat die ook gedeeld zijn met elkaar. Dan hoeven er ook geen discussies te zijn. Daarbovenop gaf Jean-Paul wel iets aan waar ik dacht van, tja, dat is ook wel, dat is waar wat dat jij zegt. Op een bepaald moment vertelde hij het verhaal van hij en zijn kapster. En hij en zijn kapster hadden zo'n beetje de ongeschreven afspraak dat elkeen omging met de afspraken met de nodige flexibiliteit. Dat wil dus zeggen, als Jean-Paul iets in zijn agenda kreeg, dat zijn afspraak mocht verschoven worden. Of kon verschoven worden, beter gezegd. Maar ook omgedraaid, als de kapster in kwestie een gat had in haar agenda, dan mocht ze ook Jean-Paul bellen om langs te komen. Dus een beetje geven en nemen. Maar hij ging daar vanuit. En nogmaals, ik zou aanraden, beluister het interview even. Dat is toch wel een beetje fout gelopen. En tikte zichzelf daarvoor op de schouder door te zeggen, ja, Jean-Paul, dat is ook nooit misschien niet meer herhaald. En dat was, de duidelijkheid daarvan was wel weg. De slot van het feit dat jij afspraken formaliseert en op papier zet, maak er ook een gewoonte van bijvoorbeeld 1 keer om de 3 maanden op een teamoverleg, of 1 keer om de 8 weken, afhankelijk van hoeveel keer dat jij jouw team spreken met elkaar, toch een keer de belangrijkste afspraken onder de aandacht brengen. Tegelijkertijd wees er ook een beetje kritisch tegenover. Durf een keer de vraag stellen, is ze nog relevant? Kunnen we dat op een andere manier doen? Misschien voldoet het niet meteen aan de behoeftes van alle teamleden. En is het interessant om toch een keer dat principe om te denken. We leven in een snelle wereld. En dan moet je met de nodige flexibiliteit met de dingen kunnen omgaan. Dus ook je afspraken charter. Ik vind soms lachwekkend als ik bij bedrijven kom en daar hangt een afsprakencharter achter, glas omhoog, maar helemaal bestoft. En dan vraag ik me af, ja, wat gebeurt daar nog mee? Enfin. En in de aflevering, voor deze aflevering, ben ik op bezoek gegaan bij Nancy in Dendermonde. Nancy is eigenlijk, dat was eigenlijk een atypisch interview, want Nancy is niet actief in een of ander bedrijf, maar zij staat in voor het aansturen van vrijwilligers. En waarom heb ik die link gemaakt? Heel eenvoudig. Daar moet je mensen kunnen aansturen zonder dat er daar een financiële beloning tegenover staat. Je werkt bij vrijwilligers. Mensen die dat doen, omdat ze het graag doen. En ik hoop dat ik die parallel kan doortrekken. En je gaat misschien een beetje de filosofische toer op. En dat is misschien een moment voor een beetje introspectie. Maar ik hoop dat elkeen die nu aan het luisteren is, nog altijd zijn job doet, zijn of haar job doet, omdat hij dat leuk vindt. En niet zozeer gewoon om de rekeningen te betalen. En daar kunnen we nog iets van leren. Als we kijken naar de vrijwilligerszetting, en zeker hoe Nancy haar mensen dan aanstuurt en gemotiveerd houdt, dat is heel menselijk, hè? En ik denk dat wij de dag van vandaag in een vijver van KPI's en evaluaties die moeten gemaakt worden en back-to-back meetings die moeten ingevuld worden, dat wij hotsenbotsen van het een naar het ander, zonder dat we eigenlijk goed weten van, zeg, mijn collega, heeft hij nu een broer of een zus, of heeft hij niks? En wanneer is die verjaardag nu weer? En dan hebben we de neiging van het menselijke aspect gewoon uit het oog te verliezen, en dat is jammer. En dat is waar dat Nancy nu juist mee gaat spelen. Dan zitten we bij de persoonlijke achtergrond en ook de intenties van mensen kennen. Zij doet vaak een persoonlijke babbel. En ik niet over het werk, maar gewoon van mens tot mens. En achterhalen doorheen de gesprekken, meerdere gesprekken die je hebt met mensen, van wat vinden die leuk? Naar welke films kijken die bijvoorbeeld? En wat maakt dat ze nog bij je werken? En wat maakt dat ze op die stoel zitten? En nogmaals, ik ben er ook mijn relatie mee begonnen. Dit is een dynamisch gegeven. Dus het is niet omdat je nu een keer gaat vragen aan je collega, zeg, heb je een broer of zus, dat dan met je vertrouwensbatterij ook sky high staat. Nee, het moet de gewoonte zijn van mensen regelmatig een keer aan te spreken op een heel menselijke manier. En ik denk dat ik daarmee een kort en krachtig overzicht heb gegeven van een aantal gewoontes die je kan onttrekken uit de afgelopen afleveringen, die stuk voor stuk terugslaan op de vertrouwensbatterij opladen. Ik heb nu nog een kleine, als afsluiter, een kleine bedenking die ik je wil meegeven. Want in ons traject, in het verloop van de podcastreeks, gaan we gaan kijken naar gewoontes. Gewoontes die je gaat trachten te implementeren. Nu, ik wil daar wel even iets aan toevoegen waarvan dat je heel bewust moet zijn. Ten eerste, gewoontevorming, dat vraagt om een heel hoge mate van zelfbewustzijn. Dat vraagt om aandachtig te zijn voor de triggers die die gewoontes gaan activeren. Dat vraagt om aandachtig te zijn voor de triggers die je bewust maken van het feit dat je die nieuwe gewoonte op dat moment kan uittesten. Simpel voorbeeld, als jij nu met iets zit dat je niet weet, is het eigenlijk nu de moment om aan je collega te vragen, wilt jij mij een keer helpen? Dat is de trigger die daarachter zit. Jij weet het nu niet. Maar uiteraard, om die triggers te achterhalen, dan moet je wel een keer nadenken over de dingen die je doet doorheen de dag. En laat daar nu net het schoentje wringen in het principe van gewoontes creëren. Sinds de komst van AI, amper een jaar, bijna 2 jaar geleden, is de wereld nog sneller beginnen functioneren en draaien. Wij kunnen nu, ja, met een week op een week tijd kunnen onze prioriteiten hans een andere kant uitdraaien, omdat we een manier ontdekt hebben om bepaalde processen te automatiseren. En van slag moet iedere job omgedacht worden. En dat, voor je mentale stretch, is dat een ongelooflijke uitdaging. Je mentale flexibiliteit de dag van vandaag wordt zwaar op de proef gesteld. En hoe creëer je nu mentale flexibiliteit? Hoe creëer je nu die hoge mate van bewustzijn? Wel, 2 belangrijke dingen te doen die ik zelf en wij bij Prana allemaal gebruiken als leidraad. Eerst en vooral afbouw van chronische levensloopstress. Chronische levensloopstress is als een soort van onrust die in jezelf zit. Een gemoedsrust die ontwricht is. En die heeft invloed op je dagdagelijks functioneren. En de mate waarin dat jij letterlijk goesting hebt om aan introspectie, dus zelfreflectie, te gaan doen. Dat heeft een ongelooflijke grote impact. Geloof mij vrij. Vertrouw mij daarop. We zitten toch in het thema. Tweede belangrijk punt is dat wij, om de dingen te kunnen doen die wij doorheen de dag stellen, hebben wij nood aan bepaalde applicaties die in ons brein op de achtergrond draaien. Ik laat dat nu heel technisch klinken, maar die applicaties op de achtergrond in ons brein, dat noemen wij de overtuigingen. Overtuigingen zijn vastgeroeste gedachtenpatronen, ingesleten gedachtenpatronen, die wij constant opdoen door wat wij horen, zien en meemaken, maar die eigenlijk ook grotendeels erin gekomen zijn in je eerste levensjaren. Het begint eigenlijk vanaf het moment dat je op zoek gaat naar hechting. Je wordt geboren en het eerste wat je doet is proberen voldoen aan je primaire hechtingsdrang. En daar ontstaan al de eerste lessen. De manier hoe dat je ouders dan op dat moment mee omgaan, is vaak bepaald van hoe dat jij nu bijvoorbeeld met conflicten gaat omgaan. Geloof het of niet, ik maak misschien een heel grote sprong. Geloof mij vrij, als we elkaar persoonlijk ontmoeten, wil ik je dat graag in geuren en kleuren uitleggen. En zo ga jij doorheen je leven gaan. School, je eerste lief, een overlijden die je dan meemaakt. Je wordt dan een keer ontslaan. En dat heeft allemaal impact op je overtuiging. En die overtuigingen die kunnen je blokkeren om de gewoontes uit te dragen die ik nu net heb vernoemd. Dus het principe van bijvoorbeeld vragen naar persoonlijke achtergrond, hè, wat diepgang, wat vragen stellen, doorvragen, vragen naar waar heb je nodig bijvoorbeeld. In ons brein hebben wij aangeleerd, en ik denk dat dat heel herkenbaar is voor de meesten onder ons, van eigenlijk niet te veel vragen te stellen. Ah nee, want wij moesten eigenlijk altijd doen wat dat de juf of meester zei op school, of wat dat mama of papa zei. En als we een vraag stelden, dan kregen we soms als antwoord, je moet niet zo nieuwsgierig zijn, hè, hij curieus neus. Of gaat jij hier niet te wel? Je moet vooral doen wat ik je vraag. Dus ja, dan is dat wel logisch dat we een beetje aangeleerd zijn om dan geen vragen te gaan stellen. Dus de afbouw chronische levensloopstress en onder de loep nemen van je gedachtenpatronen, daarmee in aanraking komen en die kunnen ombuigen, die zijn mee verantwoordelijk voor al dat niet slagen van een gewoonte. Ik zou vooral zeggen, begin zeker en vast met de gewoontes die we aangeven, hè. Je kunt testen uit, zie wat het geeft. Zoals Jean-Paul ook zei, probeer het. Doen. En durf een keer met je gezicht tegen de muur lopen. Anderzijds kan ik wel meegeven dat als er nu mensen aan het luisteren zijn die heel geïnteresseerd zijn in deze setting, dat ik in 2025 op zoek ga gaan naar 10 mensen die zich super hard herkennen in de sandwich. Of dat je nu het beleg bent of de mayonaise, maakt niet uit. Dat je in die sandwichpositie zit. En ik ben op zoek naar 10 mensen die zich willen engageren om samen met mij een jaar lang de uitdagingen aan te pakken waarmee dat je geconfronteerd wordt. Niet op een guru-style manier waarin dat ik je een miljoen euro op je bankrekening beloof. Nee, we gaan aan de slag met dagdagelijkse kleine uitdagingen die een grote impact hebben. En daartegenover gaan we dagdagelijkse kleine gewoontes gaan plaatsen die geprogrammeerd worden bij jezelf. Ik laat dat nu wat technisch klinken, maar ik heb voor het moment geen ander woord dat ik ermee kan associëren. Die je in staat stellen om elke dag 1% positief te gaan evolueren. En als je daarvoor interesse hebt, dan gaan we elkaar nog later zien. Hè. Moet je zeker blijven luisteren naar de podcastreeks. En als laatste wil ik je nu graag nog meegeven. Ik vind dit leuk om te doen. Ik hoor graag de verhalen van mensen. Ik vind dat boeiend. Het heeft me altijd al geboeid, van kindsbeen af. Een keer te achterhalen, hè. Wat doe jij? Wat maakt dat je dat doet en dat nu juist niet? En je weet dat eigenlijk dat ze moet doen, maar waarom doet het niet? Dus ik ben misschien bij het moment een beetje op het tandrek, als ik een aantal vragen begin te stellen, als wat. Als je zegt, ik wil deelnemen aan de podcastreeks, zou ik zeggen, stuur mij een mailtje. Kenny@prana.be, kenny@prana.be. En dan hoop ik dat ik binnenkort ook een keer achter de micro krijg, waarin dat jij ook even een keer vertelt wat dat jij zoal tegenkomt. En dat mag gaan, uiteraard die sandwichpositie, we beginnen in de bedrijfssetting. Hè. Maar laat ons eerlijk zijn, work, life, we kunnen dat niet van elkaar loskoppelen. Dus wij leven allemaal. En onze familiale sfeer is daar een onderdeel van. Onze professionele sfeer is daar een onderdeel van. Alsjeblieft mensen, laat ons dat een beetje holistisch bekijken. Het een vloeit sowieso door in het andere. Dus die sandwichpositie is misschien zelfs ook herkenbaar in je gezinssituatie. En daar heb ik nu nog niet aan bod gehad in mijn podcastreeks. Maar hoe dan ook, ik zou zeggen, stuur mij een mailtje als jij interesse hebt om eens langs te komen. Of ik kom bij jou langs. We doen een gezellige babbel. En we hopen mensen daarmee te inspireren. Hè. Voor deze aflevering zou ik je wel bedanken voor je aandacht. Ik hoop dat je er iets aan gehad hebt. Ik wou een overview meegeven, maar niet op de klassieke manier. Toen is er dat gebeurd. Mijn intentie was hier om het te gaan plaatsen in de vertrouwensregionen. Hoe dat je dat positief kunt gaan stimuleren, wat toch wel essentieel is in ons dagdagelijkse interacties. In een groot team, een klein team, met uw partner. Vertrouwen is de basis van alles. Als we dat niet meer hebben, wat zijn we dan bezig? Hè? Ik dank u voor uw aandacht. Ik wens u nog verder een hele fijne dag en tot de volgende aflevering.